Ik heb diep respect voor de verpleegkundigen bij ons in het ziekenhuis. Het waren ja, vaak ook wel verpleegkundigen die bijvoorbeeld van een chirurgische afdeling kwamen. Ja, en die werden dan geconfronteerd met patiënten die ernstig, ja, toch levensbedreigend ziek waren. Die vaak ook andere problemen hadden dan dat ze ja, normaal gewend zijn. Ze hadden vaak heel veel zuurstof nodig. Daarnaast ja, waren er op dat moment natuurlijk ook nog onzekerheid over ja, hoe besmettelijk zijn die patiënten? Raak je zelf niet besmet? Kan je daardoor niet ja, je gezinsleden besmetten? Ja, er waren op dat moment ontzettend veel onzekerheden. Ja. Ja. En daarnaast werden ja, toch verpleegkundigen ook al vaak geconfronteerd met overlijden van patiënten. Ja, en ja, op sommige afdelingen ja, zien ze dat gewoon niet vaak.
Woorden van Ton Janssen. Hij werkt als zesdejaars internist-oncoloog in opleiding aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij heeft 3 maanden van zeer nabij ervaren hoe de COVID-epidemie huishield in Nederland en hij deelt zijn ervaringen over het werken op een speciale COVID-afdeling. Zoals haast iedereen in Nederland werd ook Ton Janssen overvallen door het nieuws van een virus uit China. Toen de ziekte eenmaal uitbrak in Nederland, was hij verbaasd over de snelheid van de ontwikkelingen die zich toen afspeelden.
Ja, ik denk dat de eerste berichten bij mij rond januari zijn geweest vanuit China. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik op dat moment zoiets had van, nou, dat zal wel weer overwaaien. We hadden toch de afgelopen jaren hadden we bijvoorbeeld ook het MERS-virus en het SARS-virus. En dat was ja, toch best veel paniek. Maar uiteindelijk was dat een storm in een glas water. En ik dacht, nou, dan zal dit ook wel meevallen. Toen we op een gegeven moment ook de berichten kregen van de ziekenhuizen uit Italië, toen bleek dat het toch wel echt menens was. Maar ook op dat moment dacht ik van ja, het zal nog. Ik dacht al wel van ja, het komt onze kant op, maar het zal nog wel even duren. Uiteindelijk heb ik wel het gevoel dat we enorm zijn overvallen door het virus, met name in het zuiden van het land.
Kunt u aangeven wanneer voor u echt alles in een stroomversnelling leek te komen in Rotterdam?
Dat zal in begin maart zijn geweest. Op dat moment hadden wij op onze intensive care 2 patiënten gediagnosticeerd met het coronavirus. En dat was ongeveer tegelijkertijd met toen de epidemie in Brabant losbarstte.
Die patiënten die waren al opgenomen zonder dat
Ja.
bekend was dat ze corona hadden.
Ja, precies. Ja.
Goed, en ja, dan gebeurt er denk ik van alles. Kunt u misschien nog terughalen wat er dan in die eerste dagen of misschien die eerste week gebeurt? Want het ging toen heel hard, herinner ik me, bijna exponentieel. Hoe ging dat in Rotterdam?
Ja, toen kwam ook echt wel alles in een stroomversnelling. Er werd een crisisbeleidsteam opgericht. En die hebben eigenlijk de hele structuur opgezet binnen ons EMC. Op dat moment hadden we eigenlijk heel weinig patiënten op onze normale afdelingen met COVID. Dus er was even tijd om om een structuur te organiseren waarbij we. Het doel was om de COVID en de non-COVID-zorg gescheiden te houden. En dan moet je denken aan een aparte structuur op de spoedeisende hulp met een COVID-straat. En ook een afdeling werd opgetuigd om alleen maar COVID-patiënten te ontvangen. Maar ik moet wel bekennen, het Erasmus MC is in die zin niet heel erg overvallen. De grootste hectiek is in het zuiden van het land geweest.
Goed. U heeft zelf vooral dan op een aparte COVID-afdeling gewerkt. Misschien kunt u ons meenemen hoe het besluit is gekomen dat die aparte COVID-afdelingen überhaupt nodig waren en hoe zijn die zo snel gerealiseerd? Kunt u ons meenemen in dat proces?
Ja, wat heel belangrijk was op dat moment is dat je mensen die geïnfecteerd zijn, dat je die moet scheiden van mensen, patiënten en zorgpersoneel wat niet geïnfecteerd is, zodat de verspreiding niet verder gaat, zowel niet binnen het ziekenhuis als ook niet buiten het ziekenhuis. Dus toen was er echt een noodzaak om een aparte COVID-afdeling te maken. En dat werd ook echt heel snel gerealiseerd. Binnen enkele dagen hadden we een hele afdeling leeg, die specifiek was ingericht voor COVID-zorg.
Op de speciale COVID-afdeling van het Erasmus MC werd door Ton Janssen en zijn collega's onder constante hoge druk gewerkt. Vaak deden zich daarbij emotioneel belastende momenten voor.
Ja, het werk op een COVID-afdeling was in de beginfase was het echt een soort ploegendiensten, zoals we ook gewend zijn op de intensive care, waarbij we als team na onze dienst het als het ware de patiënten weer overdroegen aan een volgend team, zodat we ook echt een soort 24-uur zorg konden garanderen. En ik moet ook zeggen dat was ook wel heel erg nodig. Vooral in de beginfase kregen wij vooral veel patiënten uit het zuiden van het land, die vaak heel erg ziek waren en die ja, toch op het randje stonden om naar de IC overgeplaatst te moeten worden. Daarom was het ook belangrijk om er echt dicht op te zitten. Wat ik me nog wel van die afdeling kan herinneren is dat de onzekerheid heel erg opspeelde. Met name van hoeveel patiënten komen er vandaag weer op ons af. Er waren letterlijk ambulancebussen die voorreden. En ook, ja, wat me ook heel erg is bijgebleven, is dat op het moment dat je je dienst overdroeg aan een collega en de volgende dag begon je nieuwe dienst weer, dat soms je afdeling er weer heel anders uitzag. Met nieuwe patiënten, patiënten die naar de IC waren overgebracht, soms patiënten die overleden waren. Ja, het was heel dynamisch in dat opzicht. Ik heb diep respect voor de verpleegkundigen bij ons in het ziekenhuis. Het waren ja, vaak ook wel verpleegkundigen die bijvoorbeeld van een chirurgische afdeling kwamen. Ja, en die werden dan geconfronteerd met patiënten die ernstig, ja, toch levensbedreigend ziek waren. Die vaak ook andere problemen hadden dan dat ze ja, normaal gewend zijn. Ze hadden vaak heel veel zuurstof nodig. Vaak controles, je moest regelmatig je kleren verwisselen. Daarnaast ja, waren er op dat moment natuurlijk ook nog onzekerheid over ja, hoe besmettelijk zijn die patiënten? Raak je zelf niet besmet? Kan je daardoor niet ja, je gezinsleden besmetten? Ja, er waren op dat moment ontzettend veel onzekerheden. Ja. Ja. En daarnaast werden ja, toch verpleegkundigen ook al vaak geconfronteerd met overlijden van patiënten. Ja, en op sommige afdelingen ja, zien ze dat gewoon niet vaak. Bij ons mocht er met strikte voorwaarden gezinsleden bij een patiënt binnen zijn. Maar inderdaad, een collega van mij die heeft een heel schrijnend verhaal gehad, waarbij een ja, toch een vrij jonge patiënt nog acuut onderuit ging. En die moest naar de intensive care voor intubatie. Ja, en die wou op dat laatste moment nog per se even met zijn vrouw bellen. En ja, die heeft op dat moment nog kunnen zeggen aan de telefoon, ik hou van jou. En daarna moest hij opleggen om in slaap gebracht te worden en geïntubeerd te worden. En dat is enorm emotioneel belastend, ook ja, voor het personeel natuurlijk, ja. Toen de ziekte eenmaal ook bij ons was, is er een team opgericht. Die bestond uit infectiologen en longartsen. Ja, en die hebben eigenlijk alle ja, toch wel beperkte literatuur doorgeploeterd om een richtlijn te maken voor het Erasmus ziekenhuis. Met alle voors en nadelen afwegen tegen elkaar. Ja, en wat dan ook wel opviel, is dat er tussen ziekenhuizen vaak verschillen waren in behandeling. Ja. En ja, het Erasmus MC heeft zich ja, toch proberen met zoveel mogelijk bewijs de juiste beslissingen te maken in het behandelbeleid. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat moeilijk was en dat is het volgens mij nog steeds. Want ja, ik zie nog steeds voortdurend elkaar tegensprekende berichten over.
Klopt, ja. Ja.
Met bloedstolsels bijvoorbeeld, hoe je daar wel en niet moet om mee moet gaan en meer dingen. Dat zal vermoedelijk ook nog wel even zo blijven, totdat er een echt medicijn is. Hoe belangrijk is het dat zo'n medicijn er komt?
Nou, het zou heel goed zijn als er een medicijn komt wat de ernst van de situatie van de infectie kleiner maakt. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat er gevaccineerd gaat worden. Dus ik zou vooral daar het onderzoek op richten. Maar daarnaast moet er uiteraard ook gewoon onderzoek door blijven gaan, dat mocht je geïnfecteerd raken, hoe kunnen we nou zorgen dat de vooruitzichten beter zijn?
Ja, want remdesivir, wat nu als enige werkzame middel aangeprezen wordt, doet door de bank genomen niet zo heel erg veel.
Nee, precies, dat is vaak het
Het is niet
probleem.
het wondermiddel wat mensen dus denken.
Nee, daarom is wetenschappelijk onderzoek is gewoon enorm belangrijk.
En misschien kunt u ook aangeven hoe belangrijk het is dat er snelle en betrouwbare testmethoden komen.
Nou, dat is ontzettend belangrijk. Hier in het Erasmus MC hebben we inmiddels een test waarbij je binnen 2 uur de uitslag krijgt. Nou, ik vind dat inderdaad heel erg belangrijk, want wat we eigenlijk de afgelopen periode zagen, is dat alles gefocust was op COVID-zorg. Om het aansluiten of het aantonen dan wel uitsluiten van een COVID-infectie, daar draaide eigenlijk alles om. En dat was vooral voor onze oncologische patiënten. Ja, die kwamen hier binnen met koorts, wat zij eigenlijk heel vaak hebben. Ja, en die werden dan meteen overgeplaatst naar onze COVID-afdeling totdat de testuitslag bekend was. Ja, en vaak kregen ze dan toch niet de juiste oncologische zorg die wij verwachten van ons. Dus dat is zeker een aandachtspunt voor de toekomst.
Ja, want u kaart gelijk al de volgende vraag aan, inderdaad. Want u bent ook oncoloog. Ja, welke behandeling kreeg voorrang? Wat ging dan COVID-behandeling voor de kankerbehandeling? Dat lijkt me een hele moeilijke afweging om te maken.
Ja, nou moet ik zeggen dat we eigenlijk heel weinig patiënten hebben gezien vanuit de oncologie die een COVID-infectie hadden. En ik denk toch dat dat komt omdat patiënten met kanker eigenlijk enorm voorzichtig al zijn. Geen druktes opzoeken. Als er familieleden ziek zijn of griepklachten hebben, dan komen ze daar niet mee in contact. Op het moment dat dan de COVID ook echt uitbrak, ja, hebben die mensen nog meer geïsoleerd geleefd, waardoor ja, toch de kans op een infectie heel laag was. Dus uiteindelijk hebben we weinig oncologiepatiënten gezien met een COVID-infectie. Dus we waren in het begin enorm bang dat op het moment dat je een patiënt behandeld met bijvoorbeeld chemotherapie of immunotherapie, ja, dat op het moment dat zij de COVID-infectie krijgen, dat ze dan ja, veel zieker daarvan worden dan andere patiënten. Dus daar waren ja, inderdaad heel veel zorgen om. Ja.
We slaan even een zijstraat in, als je het niet erg vindt.
Ja, zeker.
Alle bevolkingsonderzoeken zijn ook vrij vroeg in het traject al stilgelegd.
Ja.
En in de oncologische wereld bestond er wel zorg dat dat dan voor meer problemen later zou kunnen zorgen. Kun je daar wat op ingaan?
Nou, doordat de bevolkingsonderzoeken zijn stilgelegd, ja, zal toch een kankerdiagnose iets later aan het licht komen. Er zijn de meningen over verdeeld of dat voor de uitkomst van de patiënt een negatief effect is. Maar wat wel zo is, is ja, wat we nu ook wel zien, is dat veel patiënten die bijvoorbeeld ook klachten hebben, minder snel naar de huisarts gingen of minder snel naar het ziekenhuis gingen, waardoor toch een kankerdiagnose later wordt gesteld. En we denken dus ook dat er heel veel uitgestelde zorg is binnen de oncologie, wat uiteindelijk toch bij ons terugkomt. Bij het bevolkingsonderzoek een paar maanden uitstellen, dat zal het verschil niet maken. Maar het is wel belangrijk dat we dat gewoon weer snel moeten gaan oppakken.
Als oncoloog merkte Ton Jansen echter al snel dat hij een toegevoegde waarde op de COVID-zorg had. Zowel voor zijn collega's als voor patiënten en hun families. Oncologen hebben nu eenmaal meer ervaring met het voeren van een slecht nieuwsgesprek, zowel met de patiënt als met diens familie. En zijn ook in staat om hun collega's daarin bij te staan die dat minder vaak meemaken.
Ja, naast dat het werk op de COVID-afdeling wel heel anders was dan de normale werkzaamheden op de oncologieafdeling, waren er toch ook wel een aantal dingen hetzelfde. Zo moesten we vaak gesprekken met patiënten en familieleden doen over bijvoorbeeld behandelbeperkingen. Ja, en daar hebben wij binnen de oncologie hebben wij gewoon heel veel ervaring mee om dat gesprek op een juiste manier te doen. Maar ook bijvoorbeeld bij patiënten die in de laatste levensfase waren en die kwamen te overlijden, dat je die daar toch in begeleidt, de familie en de patiënt. En wij als oncologen hebben daar ja, enorm veel affiniteit mee. Dus Daarbij kon ik mijn collega's heel veel adviezen geven en heel goed aansturen erin. Vooral de begeleiding in de laatste levensfase en ook palliatieve sedatie. Ja, als je daar weinig ervaring mee hebt, dan is dat best moeilijk in het begin.
Ja, dat moet voor u toch persoonlijk ook wel een bijzonder moment zijn geweest. Ik kan me voorstellen dat je dat van tevoren misschien niet verwacht.
Ja, dat is enorm belangrijk. En dat is ook iets wat binnen de oncologie ook enorm belangrijk is. Dus daarin had ik zeker een toegevoegde waarde. Wat ik dan wel lastig vond, is dat door de isolatiemaatregelen je toch in handschoenen, mondmasken voor, jas aan. Ja, dan voelde toch wel dat er een soort afstand was tussen de patiënt en de familie en mij. Ja, als je dat soort toch vaak moeilijke gesprekken hield. En wij als oncologen willen graag heel dicht bij onze patiënten staan. Maar dat voelde een barrière. Dat voelde niet fijn aan. Zelf pak ik mensen de handen vast, zit ik heel dichtbij bij patiënten en familie. Je houdt dan toch een soort, onbewust toch een soort afstand. Het voelde voor mij in ieder geval anders. Maar we probeerden inderdaad dat die afstand wel te overbruggen, ja. Ja.
De eerste crisis ligt achter ons. De rust is weer gekeerd in de ziekenhuizen, waar de dagelijkse zorg weer is opgepakt. Ook in de oncologie. Toch bestaat er grote bezorgdheid over een tweede golf. Nu het volop zomer is en de mensen erop uitgaan, doen er zich her en der weer meer besmettingen voor. Hoe gaat het Erasmus MC om met die mogelijke tweede golf? En zijn er lessen te leren uit die eerste golf als het gaat om de oncologische zorg?
Ik denk dat we de afgelopen maanden ons vooral gericht hebben op de COVID-zorg. Daar draaide het uiteindelijk allemaal om en dat heeft toch niet altijd de juiste zorg opgeleverd voor onze oncologiepatiënten. Ja. Vooral inderdaad waar we het toen straks over hadden, het eerder aan of uitsluiten van een COVID-infectie is enorm belangrijk, omdat op het moment dat je snel de infectie uitgesloten hebt, dan kan patiënt ook naar onze eigen afdeling toe, waardoor zij toch betere oncologische zorg krijgen. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Daarnaast was het ook heel schrijnend om te zien dat bijvoorbeeld als er patiënten slecht nieuws kregen of in de laatste levensfase waren, dat zij op dat moment bijna geen familieleden bij hun mochten hebben. En ik denk dat we daarin de discussie aan moeten gaan hoe we dat beter kunnen doen in het vervolg. Ik denk dus dat we al eerste stappen hebben gezet door snel te kunnen aantonen of uitsluiten dat er een COVID-infectie is. Daarnaast zijn de voorzorgsmaatregelen zoals maskers en handschoenen en jassen, die zijn enorm uitgebreid, waardoor je dus ook vaker in de toekomst meer familieleden mogelijk bij patiënten zou kunnen hebben. Dat zijn toch wel hele belangrijke dingen, juist in de oncologische zorg.
Voor veel oncologen was het een dilemma. Welke zorg gaat voor? De COVID-zorg of kankerzorg? Kunt u daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, waar we in de beginperiode heel erg bang waren dat onze kankerpatiënten met chemotherapie toch een verhoogde kans kregen op een infectie. En op het moment dat ze een COVID-infectie hebben, dat de infectie dan ook erger verloopt, is toevallig afgelopen week een onderzoek gepubliceerd in The Lancet, waarbij ze in Engeland hebben gekeken naar patiënten met kanker die een COVID-infectie hebben gekregen. En die hebben ze verdeeld in twee groepen, waarbij de ene groep 4 weken voor de infectie nog een behandeling hebben gehad. Dat wil zeggen chemotherapie of immunotherapie. Mm-hmm. En die groep die hebben ze vergeleken met kankerpatiënten die de afgelopen 4 weken geen behandeling hebben gehad. En nou blijkt uit het onderzoek dat deze patiënten die, ondanks dat ze een behandeling hebben gehad in korte tijd, dat ze uiteindelijk niet meer of niet ernstiger verloop hebben van een COVID-infectie dan patiënten die geen behandeling hebben gehad. Nou is het natuurlijk één studie en willen we graag bevestiging hebben door meerdere studies. Maar dat geeft toch wel aan dat we onze oncologische behandeling zoveel mogelijk door moeten zetten gedurende de COVID en misschien gedurende ook een tweede golf. Waarbij het wel heel belangrijk is dat we moeten streven naar ja, toch zo min mogelijk contacten hier in het ziekenhuis. Dus door bijvoorbeeld meer belafspraken. En we ook kritisch moeten kijken naar hoe we de behandelschema's vormgeven. Dat patiënten dus eigenlijk ook minder frequent hier in het ziekenhuis moeten te zijn. Maar ja. We hoeven dus in ieder geval niet een antikankerbehandeling te onderbreken, omdat we bang zijn voor een ernstiger verloop van een infectie.
Kunt u misschien terughalen welke gebeurtenis of welk moment die hectische periode voor u definieert, nu u erop terugkijkt?
Nou, vooral in de eerste dagen waarin de toestroom van patiënten enorm groot was. Er was een ambulancebus, reed gewoon voor en ambulances reden af en aan. Ja, dat was heel, heel onwerkelijk. Vaak kwamen patiënten dan op onze afdeling door de ambulance binnengeschoven. En soms hadden de patiënten niet eens het idee waar ze waren. En ook de familie had geen idee waar de patiënt uiteindelijk was. En dat gaf voor mij wel echt aan van, nou, het moet enorm hectisch zijn geweest in het zuiden van het land bij die ziekenhuizen. Dan heb ik diep respect voor het werk dat zij daar verzet hebben.
Ton Jansen, heel hartelijk bedankt voor je medewerking aan deze interessante podcast over je ervaringen op de COVID-afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam. Dankjewel.